Deze week kreeg ik bezoek. Bezoek op mijn kantoor. Op ons kantoor, ons leefkantoor op de mooie De Kruisberg. En daar kwam, en ik stond te wachten even, want mijn bezoek kwam voor de eerste keer in ons nieuwe kantoor. En terwijl ik daar stond te wachten, waren er een paar andere ondernemers hier van De Kruisberg. En die stonden, die vonden mij zielig alleen staan, dus die begonnen gezellig met mij te kletsen. En daar kwam mijn bezoek aan. En terwijl hij op de fiets aankwam, zei ik: kijk, daar komt de beste dominee van Doetinchem. Waarop mijn twee collega's, mede-ondernemers keken en zeiden: de beste dominee? En die keken naar mij van: maar dat ben jij toch? Ja, natuurlijk ben ik dat. Maar Michael de Kreek, mijn vriend van de Nederlands Gereformeerde Kerk, is de beste dominee van Doetinchem. En hoe kan dat nou? Nou, simpel, er is maar één kerk. En wij zijn samen kerk. En we zijn goed gereformeerd in de Nederlandse traditie, zoals Michael dat is. Wij zijn misschien wat breder georiënteerd. Wij noemen ons alleen maar een vergadering, zoals de vergadering der gelovigen. Misschien houden we van heel veel water. We hebben zelfs in Doetinchem 2 baptistenkerken. Misschien ben je volle evangelie. Dan ga je met Harry vol in de vooruit. En zo zijn er nog, waarschijnlijk vergeet ik er weer een heleboel. En ik zeg altijd maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen van Annemiek. Althans, ik mag het wel zeggen, maar zij zegt: ja, ik vind het eigenlijk niet zo leuk. Ik noem onszelf nog wel eens een Halleluja Handjesklapclub. En als je zegt van: ja, maar dat lijkt het een beetje. Nou, weet je, wij zijn blij. En wij klappen veel. We zijn uitbundig. En waarom? Omdat wij weten dat we de beste zijn. En als je met voetballen ziet, het is nu 11-11. De thuisclub heeft geen voordeel meer, want het publiek speelt niet meer mee. Maar wij zijn die scharen die juicht. En daarom zeg ik Halleluja Handjesklapclub. Omdat Halleluja betekent prijs God. En daar gaat het om. Nou goed, ik was met dominee Michael de Kreek. En hij is sinds deze week 10 jaar predikant in de Nederlands Gereformeerde Kerk in Doetinchem. En ik vroeg hem: hoe lang zijn wij eigenlijk al bevriend? Hij zei: ja, ook ongeveer 10 jaar. En ik kende hem helemaal niet. Ik wist ook helemaal niks van de Nederlands Gereformeerde Kerk, behalve wat ik op de Bijbelschool had geleerd. En daarin ben ik toch beter. Zijn wij een betere kerk als de Nederlands Gereformeerde Kerk? En ik hoorde dat de Gereformeerde Kerk ook zegt: wij zijn de enige waarachtige kerk. Dat is trouwens niet de NGK, maar dat is een andere geloofsbelijdenis. En zo is de charismatische kerk, die hebben dus de geest. En de anderen hebben dus niet de geest. En de Pinkstergemeente die heeft Pinksteren begrepen en de rest niet. En zo zijn wij allemaal beter. Althans, nee, is niet zo. Maar soms gedragen we ons wel zo. En dat maakt ons eigenlijk allemaal zwakker. Want wat is nou wat een rijkdom heb ik in de vriendschap die ik in de jaren met Michael heb ontwikkeld. En nee, ik ben nog steeds niet een Nederlands gereformeerd dominee. Hoewel Michael af en toe zegt: jij bent gereformeerder dan ik. En dan zeg ik: ja, maar jij hebt meer geest dan ik af en toe. Af en toe. Ik zwak het al af, hoor je het? Nee, daar gaat het niet om. Het is niet een competitie. En weet je waarom wij een vriendschap hebben ontwikkeld? Toen Michael hier kwam en wij elkaar voor de eerste keer spraken in een of andere meeting. Ik voelde Christus in hem. En schijnbaar heeft hij dat in mij ook gevoeld. En sinds die tijd mogen we elkaar ontmoeten. En dan ontmoeten we elkaar. Dan ontmoeten wij elkaar in Christus. En in Christus versterken wij elkaar. En bidden we voor elkaar. En zijn we nieuwsgierig, hoe gaat het in jouw gemeente? En geef elkaar wijsheid, of eigen wijsheid. Maar boven alles bidden wij voor elkaar. Amen, dankjewel Michael. Ik weet helemaal niet of je het ziet of dat je het hoort. Misschien zijn er wel schaapjes van Michael die af en toe eens een keer met ons meekijken. Geef hem een knuffel van mij. Wees blij met een dominee als Michael de Kreek. En blijf trouw in je eigen kerk. En wij bouwen samen aan de kerk. Nou ja, goed, dat was hem dus. Het is niet een competitie, maar we mogen elkaar helpen. We zijn samen kerk van deze stad. En zeg je: ja, je prikt nu wel erg over kerk. Maar weet je dat het voor in het bedrijfsleven net zo is? Wij hadden vroeger een snoepwinkel, een ketentje met snoepwinkels. En dan zeiden ze: je wilt zeker niet dicht bij Jamin zitten. En toen zei ik: joh, waar het regent, druppelt het ook. Je ziet bepaalde ketens, meubelketens, zitten het liefst dicht in de buurt van IKEA. Want de mensen, de duizenden die naar de IKEA-vestigingen gaan, die kijken ook even bij jou. Dus wees niet bang. Wees niet bang om op te kijken. Vergelijk niet, maar zoek de kracht. Doe niet zo moeilijk. Mag ik dat zeggen? Vandaag? Doe niet zo moeilijk. Doe eens lief. Wees eens lief. We zitten in een jaarterm aan Love So Great. En ik hoop dat die aan het eind heel goed uitkomt. Maar in deze bouwsteen, een Love So Great. Ik had vroeger had ik een neef. En daar keek ik enorm tegenop. En die neef die kocht zijn eerste fiets. En hij zei, ik heb hem bij de beste fietsenwinkel van de hele wereld gekocht. En wat een service. En hoe goed en hoe groot. En ik dacht, als ik later een fiets koop, koop ik dat ook bij de beste winkel waar je die kunt kopen. Waar mijn neef hem dus koopt. En toen ik later een fiets kocht en ik hem daar gekocht had in Barchem. In Barchem. We zeggen, Barchem, waar ligt dat? Google maar. Toen kwam ik trots bij mijn neef. En toen zei ik, kijk, een mooie fiets van de beste fietsenwinkel. Oh, zegt hij, ben je ook in Lochem geweest? Ik zeg, in Lochem? Ja, zegt hij, daar koop ik tegenwoordig mijn fietsen. Die is zo goed, die service is zoveel beter als die andere. En ik voelde mij eigenlijk dat ik dacht, dat is jammer. Ik dacht dat ik de beste had. Maar hij was groter en sterker. En dus ik dacht, maar ik voelde me teleurgesteld. Toch, dat was een kind, maar ik hoor nu af en toe ook, oh, die hebben een groter huis. Oh, die kerk is veel groter, die hebben meer leden. Oh, die hebben een betere video, die hebben een betere livestream. Of qua, maar als ik toch zo'n auto kon hebben. Mag ik zeggen, kijk niet naar de ander, maar leer genieten in wat je hebt. Zullen we samen eens gaan kijken over dat stukje het belangrijkste. Wat Jezus daar nou van zegt, wat de Bijbel daarvan zegt. En lees eens met me mee in Marcus 9 vers 33. Want wie is het belangrijkste? Zij waren onderweg. De Heer Jezus was onderweg en ze hadden allerlei leuke dingen gedaan. Jezus ging rond en hij deed goede dingen. Dus hij had mensen genezen, hij had mensen wijsheid gegeven, hij was lief geweest voor mensen. En terwijl zij onderweg waren, Jezus met de discipelen, spraken de discipelen met elkaar. Jezus die liep waarschijnlijk gewoon voorop, die gaf de richting aan en ze liepen onder elkaar. En Jezus zei niks, misschien was hij moe van het preken, misschien was hij moe van het wonderen doen. En hij zei schijnbaar niks. Toen ze thuis kwamen, vroeg hij hun, waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten? Dit is een nieuwe Bijbelvertaling, excuses. Die 66 boeken vertalen, dat duurt nogal even. Dus tegen die tijd dat er een nieuwe Bijbelvertaling uitkomt, dan is het al wat gedateerder. Maar redetwisten, zij waren onderweg aan het bekvechten. En waarover waren ze nou aan het bekvechten? Nou, dat is eigenlijk het stukje waar wij ook zo vaak in ons gezin, als kinderen onder elkaar, als ouders, als buren, als collega's, zo vaak mee bezig zijn. En zij zwegen. Heb je dat ook? Als je jou vragen, hè, als je confronteren met een stukje waar je eigenlijk niet trots op bent, maar waar je niet bewust mee bezig was, dat je denkt, oh-oh, nou, dat was ook zo'n oh-oh moment. Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de 12 bij zich en hij zei, wie de belangrijkste wil zijn, let eens goed op, wie de belangrijkste wil zijn. Jezus vindt het helemaal niet erg dat je het verlangen hebt om de beste te willen zijn. En de bouwstenen liggen in de lijn hiervan. Het is niet erg om te streven, om te groeien. Het is niet erg om met wat je hebt, om het beste van te maken. Maar dan zegt hij dit. Wie de belangrijkste wil zijn. Dus hij zegt niet, je mag niet de beste zijn. Je moet niet, wees eens tevreden met wat je, doe eens normaal. Het gaat niet om jou. Nee, dat deed helemaal Jezus niet. Hij was niet dat moraliserende. Maar hij zei dit. Wie de beste, wie de belangrijkste, wie de eerste onder jullie wil zijn, moet de minste van jullie allemaal willen zijn. En ieders dienaar. Oké, dus wij moeten de slaaf zijn van de ander? Nee, dat is niet wat Jezus zei. Eigenlijk, zei Jezus hier, wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal zijn en ieders dienaar. En eigenlijk wees hij naar zichzelf. Want het enige voorbeeld, de enige die 100% geleefd heeft en zichzelf volledig heeft weggecijferd, sterker nog, die onze fouten gedragen heeft, zodat wij opnieuw mogen leven, was Jezus zelf. Jezus die van de Vader gestuurd werd uit de hemel naar de aarde om ons de beste te maken. Want dat waren we op dat moment niet. Wij waren stil. Wij waren stil onder de zonde. En Jezus maakte dat wij eigenlijk stil werden. En niet, nee, dan moet ik anders zeggen. Dat wij niet langer stil konden zijn. Maar dat we die Halleluja handjesklapclub werden. Omdat wij gezien hebben dat God ons lief heeft gehad. Hij zijn zoon gegeven heeft. Zodat wij het voorbeeld van Jezus mogen volgen. En dat wij de beste mogen zijn in het volgen van Jezus. Ik heb straks een aantal kerken genoemd. Maar meestal sluit ik dan af. Maar als je maar katholiek bent. Want katholiek betekent namelijk algemeen. Als wij maar samen snappen dat de kerk, hoe raar de een ook, of hoe goed de ander ook, dat is allemaal eigen, ja, hoe jij het beleeft. Maar we zijn één kerk, we zijn één lichaam. En de Heer Jezus zei, je moet de minste willen zijn en ieders dienaar. In vers 36, hij, Jezus dus, pakte een kind, zette die in hun midden neer, sloeg zijn arm eromheen. Moet je voorstellen, hij nam een kind, gewoon een kind dat daar aan het spelen was in de omgeving van Jezus. Hè, want ze waren thuis en dus hij kende dat kind. Het was niet zo van, grijp een kind, ik zal je eens laten zien hoe ik je lief moet hebben. Dat is niet liefde. En Jezus nam een kind en het kind kwam bij hem staan. Hij sloeg zijn arm eromheen, gewoon liefde. Dit is wie God is. Liefde, hij slaat een arm eromheen. En dan zegt hij, wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. Dus, waar draait het om? Hij nam een kind. Eenvoudig, een kind kun je blij maken. Een kind kun je lief hebben. En hij, Jezus, nam zo'n kind. En hij zei, hij gaf een voorbeeld aan ons. Om de beste te zijn, kun je gewoon mensen lief hebben. Zoals dit kind, het heeft niks nodig. Alleen de aandacht, alleen de liefde, liefdevol. Hij gaf ons een startpunt om niet van, oh, je moet eerst alle Bijbelboeken uit je hoofd kennen en achterstevoren op kunnen zeggen en zingen en profiteren en weet ik veel wat allemaal meer. Hij zegt, joh, als je gewoon een kind lief kunt hebben, gewoon lief kunt hebben. Dat was mijn eerste punt. Wie is het belangrijkste? Schijnbaar is Jezus het belangrijkste, maar ook het kind. Maar ook jij, want Jezus gaat met jou onderweg. En hij zegt tegen jou, als je lief kunt hebben, dan ben je de belangrijkste. Want je doet het niet voor mij, maar je doet het voor de Vader. Je ontvangt niet mij, maar je ontvangt de Vader. Als je zegt, oh, waar is God dan? Dan wil ik je deze meegeven als afsluiting van punt 1. Waar is God dan? Je kunt God gaan ontmoeten door lief te hebben. Door gewoon een kind lief te hebben. Gewoon liefde te geven daar waar jij bent. Punt 2. In of exclusief. Ja, maar, heb ik daarbij gezet. In of exclusief. Sluit je in of sluit je uit? De discipelen werden geconfronteerd met hun schuld. Met hun ruzie maken. En weet je, als je geconfronteerd wordt als kind waarom heb jij een koekje gepakt? Ja, maar mijn zusje zei dat het mocht. Ja, maar anders worden ze oud. Ja, maar, weet je wel, maar de buurjongen. Maar, en dat is ook wat hier gebeurde. In vers 38 zegt Johannes tegen hem, meester, wij hebben gezien, dus laten we het even af. We gaan even voorbij aan dat wij ruzie maakten met elkaar. Dus we gaan even ergens anders naar kijken. Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef. Het zal vast iemand van de Nederlands gereformeerde kerk zijn geweest, denk ik. En we hebben geprobeerd hem dat te beletten. Omdat hij zich niet bij ons, bij leven wilde aansluiten. En Jezus zei, belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam, kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Dit is het hart van Jezus. Inclusief of exclusief. De discipelen wilden afleiden van hunzelf, van hun verantwoordelijkheid. En zeiden, ja, maar daar doen ze het niet goed. En misschien zit jij ook wel dat je zegt van, joh, ik kijk normaal ergens anders, jullie doen het echt fout. Of andersom, zeg je, goh, ik zal mijn dominee, of mijn pastor, of mijn voorganger, mijn leidersteam, ik zal zeggen hoe het echt moet. Ik wil je dit zeggen, Jezus zou dat niet doen. Want Jezus zegt, wie niet tegen ons is, is voor ons. Zouden wij die kerk willen zijn, die partij willen zijn, die liefdevolle, dat lichaam van Jezus, die mensen gewoon lief heeft. Die mensen die op zoek zijn naar Jezus, niet beoordelen op wat ze nog fout doen, of goed doen, beide niet, maar gewoon ze accepteren zoals Jezus dat ook doet en zeggen, wie niet tegen ons is, is voor ons. Ik verzeker je in vers 41, wie jullie een beker water te drinken geeft, omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden. Nog een keer. Wie jullie een beker water te drinken geeft, omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden. Als je meekijkt en je denkt, ja, maar hoe kan ik Leef een beker water geven? Nou, er is straks een QR-code gegeven waarin je mee kunt bouwen. Maak 100.000 euro over. Doen we vast goede dingen mee. Kan je vast dit beloven? Wij zullen het niet gebruiken voor onszelf om leuke comfort dingen te doen. Alles wat we doen, doen we erop om deze boodschap naar deze stad te communiceren. Naar mensen te communiceren die nog niet weten van Jezus. Omdat Jezus één ding heeft en hij heeft de mensen op het oog. En daarom, al doe je iets kleins, ik zeg net 100.000 euro. Joh, weet je, maak een euro over, maak 2 euro over, doe iets. En als je zegt, zo, ja, maar ik ben al uitgegeven, wat kan ik doen? Als je handig met computers bent, meld je bij ons aan. Als je handig met techniek bent, doe mee, bouw mee. Zie je wel, bij de kerk moet je van alles. Nee, wacht eens, dat is niet wat ik zeg. Als jouw hart, als jouw verlangen is, zeg ik wil dat de hele wereld deze boodschap van liefde, love so great, gaat horen. En ik wil een bekertje water geven. Weet dan, als je meebouwt, dat je het niet aan ons geeft. Ook als je je geld geeft, je geeft het niet aan ons. Maar je geeft het aan God zelf. Is dat niet mooi? En daar zit een belofte bij, dan zul je zeker beloond worden. Dan zul jij zeker beloond worden. Ik denk niet dat het een goede motivatie is om te geven om beloond te willen worden. Maar het is andersom. Als je het doet vanuit je hart, vanuit liefde, dan zal God dat zeker belonen. Punt 3, het belangrijkste. Dat is ook weer zo'n lastige. Het belangrijkste, ik moet even omwille van de tijd zie ik, moet ik even me richten op het belangrijkste. En 1 Korinthe 12 vers 31 zegt, richt u op de hoogste gaven, maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker, andere vertaling is, nog belangrijker, nog een andere vertaling is, nog hoger is. 1 Korinthe 12, 13 en 14 gaat over de gaven van de geest en gaat over de liefde. Gaat over de bediening, de dingen die een kerk moet doen. En liefde, de Bijbel spreekt de Bijbel spreekt in het Nieuwe Testament in het Grieks. Dus ja, maar je leest het toch in het Nederlands? Ja, dat klopt, we hebben het in het Nederlands vertaald. Maar de oudste vertalingen zijn in het Grieks. Net zoals het Oude Testament in het Hebreeuws is geschreven. Niet in het Grieks, maar in het Hebreeuws. Het is ook in het Grieks geschreven, maar dat is een latere vertaling van de eerste Hebreeuwse tekst. Het is niet, sommigen denken, ik heb zo'n Bijbel liggen, ja, een simpel boek, is een liefdesbrief van God aan de gemeente. Is het allemaal niet. Wat het allemaal wel is, willen we je graag leren, maar kan ik nu niet in dat kwartiertje doen. Het belangrijkste, Jezus pinpoint op liefde. Paulus doet precies hetzelfde en hij schrijft hier over liefde. Wij kennen eigenlijk een paar van die Griekse woorden van liefde, eros. Dat is de eros, dat is eigenlijk de erotiek, daar komt die vandaan. En de Bijbel spreekt daar eigenlijk nauwelijks over. In het Nieuwe Testament helemaal niet, in het Oude Testament 1 keer. En in het boek Hooglied, wat eigenlijk het seksboek in de Bijbel is, als ik het plastisch mag uitleggen, meest romantische boek van de Bijbel, dan zou je verwachten dat dit woord daar gebruikt wordt, omdat het namelijk over seks gaat. Nee, daar wordt op die plekken een woord gebruikt, agape, daar kom ik zo op. Dat is een ander woord voor liefde. En vergeef me, mijn Grieks is een beetje roestig, maar storge is ook een vorm van liefde die beschreven wordt. Het is de natuurlijke band in een gezin. Dus als je even je kind een knuffel geeft, als je gewoon de affectie met elkaar hebt. Romeinen 12 vers 10 bijvoorbeeld, als je het op wil zoeken. En dan heb je filio, dat is eigenlijk de vriendschap, dat zijn affectieve, dat zijn de affectieve, ja, dat zijn wel dat is een woord gewoon tussen affectie, tussen jou en de ander. Dat is een wederkerig iets. Dat is geven en, let goed op, niet geven en nemen. Dat is niet aardig. Dat is niet, je neemt niet van een vriend. Je geeft en je ontvangt. Het is geven en ontvangen. Dus dat gaat over vriendschappen. En dan heb je agape. En die agape-liefde, dat is eigenlijk een hele rare, dat is one way. Eigenlijk is dat liefde, ik heb lief met het belang van jou voor ogen. Gaat hem niet om wat ik terugkrijg? Dit is misschien wel de belangrijkste bouwsteen van de vijf die ik heb. Dit gaat over, de belangrijkste is one way. En Jezus kwam met deze agape-liefde, van de Vader gestuurd, om jou lief te hebben. Niet dat jij het verdient, ik ook niet trouwens, hè. Let goed op, als ik jou zeg, bedoel ik ook mezelf. Niet omdat jij of ik het verdien, maar omdat God zoveel van je houdt. En hij geeft ons de genade door Christus, maar zo mogen wij van daaruit ook elkaar lief hebben, zonder dat we er iets voor terugkrijgen. Zonder dat wij zelfs, misschien merken mensen het helemaal niet op. En ik zal je zeggen, als je verbonden bent met Jezus, kun je zelfs je vijand lief hebben, kun je je andere wang toekeren. Maar ik zal je beloven, dat is een oefening. Dat is echt een oefening en dat is niet makkelijk. Dat is discipelschap. Wij zijn discipelen, leerlingen. Ik zal je zo een voorbeeldje geven. Oh, laat ik het nu gewoon doen. Wij zijn discipelen. En als discipelen ben je onderweg. Je begint in groep 1 en je groeit door naar groep 8. En dan ga je middelbaar, hoger enzovoort. Maar onderweg, het is een leerschool. Wij zitten in de school van het leven. In the meantime, ondertussen. Annemiek sprak daar vorige week een fenomenale boodschap over. Als je hem niet gezien hebt, kijk hem echt terug. Dat moet je echt doen. Ik kan niet anders zeggen. Maar goed, nou ben ik er van mijn apro dinges af. Maar in die leerschool, dat is dus oefenen. Dat is een kleine dingetje oefenen. En ik was met Lennart. Lennart is mijn zoon, die zat er achter de drumstel straks. En dan gaat hij zo weer zitten. En hij zou mij leren om te gamen. Leren om FIFA te doen. En wij gingen samen FIFA doen. Maar zijn poppetjes gingen altijd harder. En hij zei, pap, je moet trainen. Je moet oefenen. Maar die lummel, hij zei, ja, maar ik ben gewoon beter, ik ben de beste. Dat is niet waar, hij was niet eerlijk. Want die twee knopjes, of die vier knopjes aan de voorkant, als je die indeed, dan gingen ze harder lopen. En dan geven ze een schouderduw. Dat was niet, hij had liefde voor het spel, maar hij had geen liefde om mij het te leren. Sorry dat ik Lennart even een beetje gebruik daarin. Maar wij zijn als kerk zo vaak op die manier met liefde bezig. Als wij onze kerk maar kunnen bouwen, als wij maar een mooier gebouw kunnen hebben, als wij maar een betere uitzending kunnen hebben. Maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om dat wij beter worden, het gaat erom dat jij beter wordt. Wij zijn een kerk aan het bouwen. En als je kerk bouwt, ik moet even oppassen dat ik niet doorga. Als je een kerk bouwt, dan bouw je niet aan stenen, dan bouw je ook niet aan uitzendingen, dan bouw je ook niet aan, maar dan bouw je aan mensen. Want wij zijn samen de levende stenen waarvan Jezus de bouwsteen is. Dus alles wat we doen is erop gericht om jou te helpen, om jou verder te helpen. Altijd. Ook al snap je het niet altijd, ook al lijkt het misschien ook niet zo. Maar als het goed is, is het wel zo. En daarom zijn we met velen, zodat we elkaar kunnen helpen. Zeg, hé, dat was voor je op jezelf gericht, dat was geen agape. Maar de liefde van Jezus is die agape-liefde. En dan heb ik punt 4. Dat is een Engelse. Kiss up and kick down. Weet je, het is zo makkelijk als je je baas hebt. Als je pastor Feiko. Hey, pastor Feiko, kan ik iets voor u doen? Zal ik koffie voor u zetten? Zal ik dit doen? En dan lopen ze langs en dan komen ze in de keuken en dan staat daar iemand. En zit ze met die koffie? Weet je, als iemand jou kan verhogen, als iemand de macht heeft om je salaris te verhogen, als iemand de macht heeft om jou er beter bij te laten zetten, dan ga je kiss up, dat doe je vriendelijk, daar ben je netjes. O God, ik loof u, ik prijs u, ik aanbid u, u bent waard. Alle lof, alle eer, alle aanbidding, al mijn geld, alles. Ja, en dan komen we die armen zwerven tegen en dan kunnen we nog geen euro missen. En zeggen, toe, ga ze aan de kant, je stinkt. Dat is kiss up en kick down. Dat is niet wat Jezus deed. Jezus zocht juist de zieken op. Jezus zocht juist de mensen op. Als kerk moeten wij mensen moeten, mogen wij in zijn naam, en eigenlijk ook moeten, want het is onze opdracht, mogen wij mensen opzoeken die hem nog niet kennen en de liefde van God laten zien. Maar Jezus zegt wel, en dat is ook een beetje het punt waar we moeite mee hebben, wat echt lastig is. Want als we komen en zeggen, Jezus is de beste, Jezus is de weg, de waarheid naar het leven, er is naast hem geen andere weg, dan, en je doet dat nog niet en je gelooft nog niet in hem, je hebt nog niet een ontmoeting met hem gehad, dan zeg je, ja, maar dan heb ik dat dus niet. Weet je, Jozef in Genesis 37 had hetzelfde probleem. Hij liep met broers op die het nog niet snapten en hij kwam bij de vader en hij zei, vader, luister, mijn broers snappen het nog niet. En wij hebben helemaal foutief, hebben we Jozef neergezet als een klikspaan. Maar de Heere Jezus zelf in Johannes 7 vers 7, ik zal even een Willibrordvertaling gebruiken, omdat dat een mooie katholieke is. Mij haat ze wel, omdat ik door mijn getuigenis de slechtheid van haar daden aan de kaak stel. Dit is wat de Heere Jezus deed met die discipelen, toen hij zei, waar waren jullie over aan het kibbelen? En ze zei, oh. Maar Jezus zegt niet, Jezus openbaart die zonde niet om ze af te wijzen, maar om ze te leren, om ze verder te helpen. Jozef kreeg een droom om zijn broers te helpen. Jezus had de opdracht om een hele wereld te redden. En jij en ik mogen eerst gered worden, zijn gered in hem, om vervolgens mee te doen in het geheel. Niet hypocriet, niet naar God toe net doen alsof alles goed is. Niet op zondag het beste pakje aan en op maandag de grootste hufte te zijn. Maar om altijd diezelfde leerling te zijn die op zondag net zo stinkt als hij een scheet laat als op woensdag. En vergeet niet, ik ben ook gewoon mens, ik laat ook scheten en dan wil je niet naast me op de bank zitten. Ook al ben je dan pastor of dominee of voorganger. Ik ben gewoon mens, ik heb alleen een andere taak. Net zoals een directeur in een bedrijf heeft een andere verantwoordelijkheid. Maar kun je dat dan wel? Is dat niet heel moeilijk? Als we dan, ik zei, we zijn leerlingen. Ja, klopt. Ken je dat verhaaltje van Pippi Langkous? Als Pippi Langkous gevraagd wordt om iets nieuws te doen, dan zegt Pippi Langkous, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ik heb daar onderzoek naar gedaan. Weet je dat Pippi Langkous dat nooit gezegd heeft? Soms zeggen wij in de kerk ook dingen die helemaal niet in de Bijbel staan, maar die we met de beste bedoeling van de wereld proberen Jezus te laten zeggen. Terwijl het op zich niks mis mee is. Het stukje waar dit in voorkomt is dat Pippi Langkous op een gegeven moment zegt, ik wil wel piano spelen. Ik ga het niet uitleggen. Maakt niet uit. Maar het lijkt erop. Het is ook niet vreemd. Het is alleen in het Nederlands op een andere manier vertaald. Zo mogen wij leren ook die Bijbelse boodschap over liefde te vertalen. Want in onze Bijbel staat alleen maar liefde. Maar de Griekse vertaling geeft onderscheid. En het is aan jou en aan mij om te zeggen, ik wil Jezus volgen. En dan kom ik bij punt 5. De beste christen. Het resultaat. Nee, punt 5 is resultaat. Ben je resultaatgericht? De Bijbel spreekt namelijk over 30, 60 en 100-voudig vrucht willen dragen. De Bijbel spreekt over talenten. De een heeft 5 talenten, de ander 2 en de ander 1. En Johannes 15 vers 8. Johannes 15 vers 8. Daarin zegt Jezus, de grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen. Net als in mijn eerste tekst. Jezus vindt het niet erg dat we streven naar groeien, naar de beste te willen zijn. Sterker nog, hier staat zelfs, de grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen. Love so great, ons jaarthema. God wil dat wij veel vrucht dragen. 100-voudig, dat betekent in alles wat we doen, dat die liefde zichtbaar wordt. Maar ik zal heel eerlijk zijn, ik zit denk ik nog maar op, misschien, ik hoop dat ik al op 30-voudig zit. Dat mijn daden zijn, dat mijn preken, dat de woorden die ik tot jou zeg, dat is een ander woord voor preek. De woorden die ik tot jou zeg, woorden zullen zijn van liefde. En talenten, weet je, talenten, God geeft de een 5 talenten, de ander 3 of 2 of 1. Maar kijk niet naar hoeveel, maar doe, wees een leerling met wat je hebt. Deze tekst die ik net las uit Johannes 15. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Als je dat tekstgedeelte leest, ik kan er nu niks meer over zeggen. Maar dat gaat niet over de vrucht. De vrucht is helemaal maar bijzaak. De vrucht is een gevolg. Je kunt elke week, je kunt de hele week in de kerk zitten. Maar je verandert pas als je verbonden bent met de Heer van de kerk. Going to McDonald's doesn't make you a hamburger. Samen verbonden zijn met Jezus. Samen bidden. Samen liefhebben. Samen oefenen. Samen op weg gaan. In dat ene, als dat ene lichaam. Als dat ene lichaam. Waar Paulus ook over spreekt. Waarvan God zelf, waarvan Jezus het hoofd is. En wij de lichaamsdelen zijn. Die elkaar nodig hebben. Wij hebben in een tijd als deze, hebben we nodig om dicht verbonden te zijn. Ook al kan ik je niet aanraken. Je ziet niet wie er staat, maar daar staat Jonathan. Ook al kan ik Jonathan niet aanraken, omdat het 1,5 meter uit elkaar moet zijn. Ook al hebben wij fysieke beperkingen, maar geestelijk mogen we elkaar knuffelen. Geestelijk mogen we voor elkaar bidden. Geestelijk kunnen we elkaar sterken en steunen. En als je zegt, ik heb zo'n kerk nog niet, ik heb zo'n plek nog niet. Alsjeblieft, zoek ons op. Reageer onder de Facebook stream. Vraag, wil je contact met me opnemen? Want je vraagt niet ons, maar door ons heen word je verbonden met Jezus. En als je verbonden bent met Jezus, dan komt die liefde van Hem. Niemand zal Hij afwijzen. Jezus wijst niemand af. Wat je ook gedaan hebt, wat er ook gebeurd is, hoe depressief je ook bent. Maar aan de andere kant ook, hoe gezegend je ook bent, hoe vrolijk je ook bent, hoe rijk je ook bent. Of je nou rijk bent of arm bent. De Bijbel staat vol met rijke mensen en met arme mensen. En God wil ze allemaal zegenen. En God heeft ze aan elkaar gegeven om samen een beeld, een compleet beeld te geven van zijn goedheid, van zijn grootheid en van wie hij is. Ten slotte, dan ga ik voor je bidden. En dit staat in Filippenzen 4. Laat de Heer uw vreugde blijven. Met andere woorden, blijf altijd gefocust op Hem. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg het nogmaals. Wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Niet alleen je gevoel, dit gaat mijn gevoel te boven. Ja, maar het kan ook zelfs je verstand te boven gaan. Maar God, die alle verstand te boven gaat, die uw hart en gedachten in Jezus zal bewaren. Ten slotte, vers 8, broeders en zusters, dat is eigenlijk volksgenoten. Iedereen die dit hoort, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is. Kortom aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen heb, wat ik u heb geleerd. Paulus die het leert. Wij mogen als kerk elkaar leren, elkaar meenemen in dit alles. En we doen alles wat ons is geleerd en alles wat ons is overgedragen en wij dus weer overdragen. Wat wij hebben gehoord en ook aan jullie hebben verteld. Wat wij hebben gezien en ook jullie zullen laten zien. Doe het. Doe het. Doe het, staat hier. Dan zal de God van de vrede met u zijn. Dan zal de God van de vrede met u zijn. Mag ik je vragen, love so great. Deze liefde zo groot die niet menselijk is. Deze liefde die niet gericht op jou is dat je iets terug moet doen. Deze liefde waarvan God zegt, waar je ook staat op jouw moment, op dit moment, wil je je verbinden met mij, zodat ik je kan zegenen. Mag ik voor je bidden? Mag ik voor je bidden samen? Trek even de stekker eruit van de computer. Stoppen met gamen. Ik ga bidden. Lieve gemeente van Jezus. Lieve broeders en zusters. En als dat een beetje te oudbollig is. Lieve mensen, wie je dan ook bent. Volksgenoten. Nederlanders. Buitenlanders. Lieve mensen. Vader God, ik roep uw naam aan. En u zegt in uw woord dat als wij uw naam over het volk leggen, dat u hen dan zult zegenen. Dus ik wil mijn handen uitstrekken. En misschien mag je, als je thuis bent, doe je handen omhoog, doe je handen open, maak een kommetje, maak ze wijd als een trechter. Doe wat je kunt. Zeg, strek me uit. Roep God aan. Heer, ik wil die zegen ontvangen nu op dit moment. En dan zeg ik, in de naam van Jezus, ontvang die zegen. Amen. Amen.